Zeker één patiënt van het MC Slotervaart is in levensgevaar gebracht door het faillissement van het Amsterdamse ziekenhuis, meldt het Parool. Het gaat om iemand die zware chemotherapie krijgt en in de chaos naar het verkeerde ziekenhuis werd gebracht. De patiënt overleefde doordat personeel in dat ziekenhuis snel doorhad dat er iets mis was. Het verhaal komt van een internist-oncoloog. Die zou met andere specialisten een melding hebben gedaan bij de inspectie, maar die zegt volgens minister Bruins van niks te weten. De NS heeft vanochtend het eerste watertappunt op station Alkmaar geopend. De bedoeling is dat er op korte termijn meer gratis tappunten komen op stations in heel Nederland. De NS wil zo de verkoop van drinkwater in milieuvervuilend plastic voorkomen. Voor eind volgend jaar moeten er op 200 stations watertaps zijn. Daarmee wordt ongeveer 90% van alle treinreizigers in Nederland bediend. Nieuwe wilde zwijnen zijn voorlopig niet welkom in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het natuurpark heeft de zogenoemde varkenspoortjes afgesloten. Zo moet worden voorkomen dat het besmettelijke Afrikaanse varkenspestvirus zich in het park verspreidt. Varkenspest komt vooral voor in Oost-Europa en werd onlangs ook vastgesteld bij wilde zwijnen in de Ardennen. Varkens kunnen eraan doodgaan. Voor mensen is de varkenspest niet gevaarlijk. De staking op de luchthaven in Zaventem heeft effect gehad. Bagageafhandelaars zijn het eens met het principeakkoord dat de bonden hebben gesloten. De directie zou beloven dat er meer vaste contracten komen en extra personeel. 6 dagen werd er gestaakt en daardoor liggen er nog altijd ruim 1500 koffers op hun eigenaar te wachten. En ook vandaag vallen er nog vluchten uit. Het weer vanmiddag in het zuidoosten meer bewolking en mogelijk wat lichte regen. In de rest van het land vrij zonnig. Het is zo'n 11 graden. Morgen eerst wat zon. In de loop van de dag vanuit het zuiden bewolking en mogelijk regen. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Alleen. Weet je, sommige mensen zijn altijd alleen. Mensen van alle leeftijden. Bij Humanitas Amsterdam zijn ze hard op zoek naar 150 nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Want met een paar uur per week maak jij het verschil. Word vrijwilliger bij Humanitas en meld je aan via eennachtalleen.nl. Humanitas, samen tegen eenzaamheid.
Eén nacht alleen, één nacht alleen.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Vandaag vanuit het Westcourt Fashion Hotel. We hebben weer interessante gastsprekers. Bij ons is Anne Kien. Zij is ondernemer en werd in 2012 uitgeroepen tot Flevolandse zakenvrouw. Anne is ook auteur van het boek Zonder meer, zonder maar. En het boek Verder met de helft. De beschrijving over het leven met een kind met een beperking. Waarover zij tevens een indrukwekkende TED-talk heeft gedaan.
En vanmiddag gaan we ook in gesprek met singer-songwriter Anke Timmer. Deze dame crosst het land door, heeft wilde rode haren, een duidelijk herkenbaar geluid en is bepakt met een Gibson-gitaar. Begin dit jaar bracht zij meerdere popliedjes uit, waaronder de lichte folk country song Kom je dansen. Vanmiddag wordt weer een interessante middag bij Hello Radio. En deze starten we zometeen met Anne Kien.
Thank you.
Anne, welkom bij Hello Radio.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je hier bent.
Leuk om er te zijn.
Je hebt een druk leven als zakenvrouw en moeder van een gezin.
Ja.
Waarvan één zorgintensief kind. Maar ja. Laten we bij het begin beginnen. Want was je al moeder voordat je ondernemer werd?
Nee.
Dat nog niet?
Nee. Ik ben meteen gaan ondernemen na mijn opleiding. En op een gegeven moment kreeg ik een partner. En dan had ik 3 dagen in de week een vaste baan in het onderwijs. En was daarnaast nog steeds aan het ondernemen. En toen kreeg ik een kindje. En dat liep eigenlijk allemaal heel soepel. En toen kregen we nog een kind in 2008.
Ja.
En toen had ik eigenlijk net mijn vaste baan opgezegd voor die 3 dagen. Omdat ik, ik stond in het onderwijs en ik had het idee dat er werd getornd aan de kwaliteit. Dus dat het meer ging omdat er genoeg leerlingen in die school moesten zijn dan dat het echt ging om de kwaliteit van onderwijs. Dus ik zat daar gewoon niet lekker op een plek en ik wilde iets anders doen. Ik wilde meer ondernemen. Dus ik heb toen mijn baan opgezegd. En toen ben ik weer fulltime gaan ondernemen. En toen bleek onze zoon inderdaad een hersenbeschadiging te hebben.
Ach, jeetje.
En het voordeel eigenlijk van die switch is geweest dat het blanco was. Want ik had natuurlijk niet de verplichtingen van een vaste baan op dat moment. Dus we konden meteen al het leven, in ieder geval mijn kant van de deal, zo inrichten dat het allemaal gevormd werd rondom ziekenhuisbezoeken, therapieën en dat soort dingen.
Je stond er ook niet alleen voor. Je hebt natuurlijk man,
ja.
Armand. Die is ook vandaag hier om jou te vergezellen. Dat is hartstikke leuk dat hij je ondersteunt.
Ja, Armand. Welkom ook bij Hello Radio.
Dankjewel.
We willen heel graag het met jullie hebben over het bedrijf Motivatio. Om te beginnen vind ik het een prachtige naam. Wie heeft die naam bedacht? Heb je dat zelf bedacht?
Nou, het is toevallig dat gisteren kreeg ik van LinkedIn de melding dat Motivatio 12 jaar bestaat. Dus 12 jaar geleden hebben wij samen die naam bedacht. En ik weet wel dat ik tijdens mijn opleiding al een naam in mijn hoofd had. En dat was motivatiebemiddeling. Dus ik wilde altijd wel iets met de motivatie van medewerkers doen. En dat is wel altijd wat in mijn hoofd zat als trainer. En die Motivatio is daar eigenlijk uit voortgevloeid.
Ja. Het is een mooie naam, vind ik.
Dank je wel.
Wel een beetje Italiaans.
Ja, heb motivatio. Ik niks mee. Ja, motivatio. Ja.
Ben je ook Italiaans?
Nee, helemaal niet. Oh. Ik ben zelfs nog nooit in Italië geweest. Nee.
Oké. Want jullie zijn pas op vakantie ook geweest?
Ja.
Hebben jullie lekker genoten?
Heerlijk.
Ja.
Ja.
Waar zijn jullie naartoe geweest allemaal?
We zaten in Frankrijk. We hebben een familiehuis in Frankrijk. Dus we zijn veel in Frankrijk. In de Vendée, het westen van Frankrijk, zitten wij vaak. Meerdere keer per jaar, over het algemeen.
En dan een glaasje wijn erbij, stokbroodje met kaasjes of
ja,
zo.
Ja, nou ja, zo wat je je voor kunt stellen bij een vakantie in Frankrijk.
Ik geloof de rest van Nederland doet dat ook.
Ja.
Maar ieder op zijn haar manier. Hartstikke leuk.
Ja.
Ja, Motivatio. Ik vind het een pakkende naam. Het blijft ook een beetje hangen, dus dat is heel erg goed. Kun jij ons en de luisteraars vertellen wat je met Motivatio precies doet? Wat voor diensten?
Ja, wat ik doe met Motivatio, ik werk met teams die of niet goed lopen of beter willen lopen. Ik werk heel erg over aan samenwerken. Kijk waarom teams goed functioneren, waar het beter kan. En ik gebruik daar een tool voor. En dat is Belbin. Dat is een methode om te kijken naar hoe mensen functioneren en welke teamrollen mensen scoren. En van daaruit probeer ik teams weer in beweging te zetten en nieuw gedrag te verankeren. Dus inzicht geven in gedrag. En van daaruit met ze aan de slag te gaan om de samenwerking te verbeteren.
Belbin, wat is dat dan precies?
Nou, Belbin is een psycholoog en die heeft in de jaren 80 gekeken naar waarom sommige teams goed functioneren en andere niet. En kwam tot de conclusie, eigenlijk heel simpel, als je alleen maar denkers in een team stopt, dan wordt er te weinig gedaan.
Ja.
En als je alleen maar doeners in een team stopt, dan wordt er te weinig nagedacht. En vanuit dat basale idee heeft hij een 9-tal teamrollen eigenlijk samengesteld. En met bepaalde testmethodes kun je dus kijken hoe iemand zich in een team gaat gedragen. En welke soms gedrag kun je voorspellen. Je kunt zien wat valkuilen zijn, wat juist hele krachtige elementen zijn van iemands gedrag.
Maar dat is best wel interessant. Want
het is heel interessant.
Als je kijkt naar de psychologie, dan praten ze over archetypes. We zijn wel uniek op zich, maar iedereen heeft natuurlijk een vast dingetje wat herkenbaar is ook bij andere mensen.
Ja.
Betekent dat jij dan ook een psychologische achtergrond hebt?
Nee, heb ik niet. Ik heb wel. Ik ben docent drama van huis uit.
Okay.
Dus ik heb uiteraard tijdens mijn opleiding wel de nodige psychologie tentamens gehad. En ik heb ook uiteraard opleiding gedaan om geaccrediteerd Belbin-trainer te zijn. En wat je ziet bepaald gedrag komt terug bij mensen. En het mooie vind ik altijd in teams dat als ik begin met een team, dat ze iets soms heel erg irritant vinden aan een collega. Maar je zit altijd zo, je zit altijd ja maar. En dan leg ik uit hoe dat komt. En dat kun je aan de hand van die testresultaten kun je vaak heel helder inzichtelijk maken waar dat vandaan komt.
Ja, ja.
En dan ineens wordt eigenlijk een irritatie een verschil waar je juist weer voordeel van kunt hebben. Want op het moment dat jij maar doorraast, is het heerlijk dat er iemand zegt, ja, maar heb je daar wel aan gedacht?
Ja. Moet niet te vaak gebeuren natuurlijk. Maar...
Nee, nou, dat is afhankelijk van wat jij dan weer scoort. Hè. Sommige mensen vinden het heerlijk. En andere mensen vinden het juist heel onprettig als iemand de hele tijd de handrem vasthoudt.
Ja.
Klinkt wel heel goed. Je moet wel een people's person zijn. Je moet met iedereen door één deur kunnen als jij dit werk doet.
Je moet mensen interessant vinden. En je moet gedrag interessant vinden. En ik heb dat had ik tijdens mijn opleiding, de dramadocent al. Ik heb gewoon een diep gewortelde interesse in gedrag. Ik vind het fantastisch om te zien hoe mensen met elkaar omgaan. Ik heb jaren een themaavond gedraaid. Dat heette een moordavond. En dan had ik bedrijven van soms 40 man. En dan was ik de inspecteur. En dan mocht ik aan de hand van informatie die ik vooraf had gekregen, mocht ik dan de gasten gaan verhoren.
Dat
was
leuk.
Fantastisch. Want ik zag... Ja, binnen 5 minuten zie je precies hoe alle lijntjes lopen in het team. En je ziet precies wie altijd Haantje de Voorste is. En je ziet ook wie de muurbloem is die er eigenlijk heel veel van vindt, maar het niet durft te zeggen.
Ja.
Nou, tijdens zo'n themafeest doe je daar natuurlijk niks mee.
Nee, maar
in mijn werk nu doe ik dat wel. Alleen die teams zijn kleiner. Dus ik werk met bij voorkeur groepen van 12 man.
Maar dan lees je als het ware de patronen van de mensen met wie je dan samenwerkt om een bepaald doel te bereiken. Of gaat dat niet zo ver?
Je hebt in teamverband score je bepaalde teamrollen. Dat is wat ik met die teamrol test. Kan ik dat naar voren halen? Nou, bij voorkeur doe ik dat op een 360 graden feedback manier. Waarbij ik dus niet alleen jouzelf een test laat maken, maar ook 6 collega's of 3 vrienden en 3 collega's. Vind ik nog beter. Want soms ben je privé anders dan in de werkomgeving. En dat geeft dan een goed beeld van de teamrollen die jij scoort. Dat zijn er meestal 2, 3... En van daaruit kun je gewoon gedrag verklaren en voorspellen. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan van voor naar achter precies weet hoe jij 's avonds je bed instapt. Dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet.
Moet je ook niet willen weten. Nee,
er zijn grenzen.
Ik zie jouw man ook jaagnikken. Dat klopt helemaal.
Ja.
Van hem weet ik het dan weer wel. Maar.
Maar wat voor een type bedrijven bedien je dan? Heb je ook een case study of zo, een voorbeeld?
Ik heb van alles. Echt, van woningbouwverenigingen tot banken.
Okay.
En ik ben nu ook betrokken bij een bedrijf wat mensen detacheert in het testvak.
Ja.
En dat is heel bijzonder om daarbij betrokken te zijn. Dus ik zie mensen die binnenkomen bij dat bedrijf, die komen via mij. En doordat ze informatie krijgen over de rollen die personen scoren, kunnen ze veel makkelijker wegzetten bij bepaalde klanten. En kan ik van tevoren zeggen, ik zou Pietje niet in een hele drukke omgeving zetten, want Pietje functioneert juist heel goed wanneer hij zijn eigen ruimte heeft, zijn eigen tijd heeft.
Maar dat is een heel belangrijke informatie.
Ja, waardevolle informatie.
Voor een klant.
Ja.
Want je wil de klant natuurlijk zo goed mogelijk bedienen.
Ja.
En geen frictie doen ontstaan als het niet nodig is.
Nee.
En dat is waar Belbin dus ook voor staat.
Ja, dat is waar Belbin voor staat. En dat is waar ik het heel erg voor toepas.
En de accreditatie, dat is ook een heel proces, neem ik aan.
De aanvankelijke accreditatie heb ik echt jaren geleden gedaan. En dat is volgens mij een studiedag of 8 was dat destijds. Dat je met elkaar aan de slag gaat in huiswerk. Dan moet je mensen uit je omgeving moet je oefentesten en dan moet je scoren.
Je krijgt ook echt huiswerk mee?
Ja. Je moet natuurlijk wel weten. Kijk, op het moment dat ik iets ga zeggen over hoe jij als persoon functioneert in een team, dan moet ik dat natuurlijk wel ergens op baseren.
Ja,
dan moet ik wel snappen hoe het werkt. Dus daar wordt wel heel duidelijk naar gekeken.
En veel geoefend op Armand?
Nou, ik weet niet of ik veel op jou geoefend heb. Volgens mij
het valt mee. Ik verander ook wel eens van rol.
Oh, oké. Okay. Heel goed.
Hij past zich aan je. Ja.
Maar doet Anne het goed in jouw ogen?
Ja, ze doet het heel goed. Ik ben erg trots op de manier waarop ze de dingen aanpakt. Ja.
Ja. Ja.
Je bent ook spreker voor allerlei events. En het lijkt je best makkelijk af te gaan. Was je als kind al een grage prater?
Ja.
Echt waar?
Ja, en ik zat als klein meisje bij musicalvereniging De Tuinfluiters. En daar was ik meteen al heel druk en aan het zingen en spelen. En altijd de grote rollen willen en pakken. En,
Want
nou, altijd, wat voor altijd ingezeten.
Gezin kom je?
Ik heb 2 oudere broers.
Ja, ja.
En een vader en een moeder die samen waren totdat mijn vader overleed. Ja.
Maar 2 oudere broers, die willen dan op jou passen,
denk ik dan. Nou, ik heb altijd ook het leuk gevonden. En we zien het ook nu wel terug in onze dochter. Die vindt het ook leuk. Typetjes en liedjes zingen. En zij is dan meer van het dansen en het bewegen. Dat had ik wat minder. Maar wel het mensen ook entertainen en zo. Dat vond ik fantastisch als kind. Dat vond ik heerlijk. Nou, ja, dat vind ik nog steeds leuk.
En het komt goed van pas in het werk wat je nu ook doet.
Ja.
Ja, ja. Hartstikke goed.
Ja.
Anne, je doet al die events natuurlijk ook. Hè? Maak je wel eens iets geks mee? Dat er iets voorbij komt dat je denkt, oh, dat had ik nou net niet verwacht.
Och jee. Nou, gisteren hadden we bijna iets heel geks. Ik zal verder geen namen noemen.
Nee.
Maar we hadden een evenement waar toch een vooraanstaande presentator aanwezig was. En die was bijna te laat. Nou, dat zijn wel dingen.
Oh, dan loop je op
dan zit je als organisatie, denk je even. En het ging goed hoor. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. En dat was een prima middag. Maar dat zijn wel dingen die lastig zijn. Ik heb een keer, dat is iets heel anders, het was wel heel gek overigens. Toen had ik, toen studeerde ik nog. Toen had ik dus een bijbaantje bij een theaterrestaurant. En dan draaide ik die moordavonden. En op een gegeven moment ben ik dat dan zelf gaan doen. En toen kwam ik ergens aan en toen was ik het lijk vergeten.
Hoe kan je nou het lijk vergeten?
Ja, dat was echt, toen heb ik uiteindelijk iemand van de bediening. Ja, ik kan je voorstellen. Heb ik iemand van de bediening daar neergelegd. En ik zei, je moet stil liggen. En
maar dat
een dekentje
was dus een
over zijn
pop.
Hoofd, zodat hij niet... Ja, normaal gesproken had ik een pop bij me. Zo'n afgekeurde Arnie van de EHBO. En, maar ja, ik was Arnie gewoon vergeten. Dus ik pak mijn auto uit en ik denk, shit, ik heb... Oh. En ik had allemaal bewijsmateriaal. Dat moest wel bij een lijk worden neergelegd.
Ja.
Ja, toen heb ik inderdaad iemand van de bediening daar neergelegd met een servetje over zijn hoofd.
En,
maar ja, ik ging natuurlijk wel vrij snel door dat bewijsmateriaal heen.
Ja.
En ik geloof dat ik tegen de groep heb gezegd, nou jongens, even allemaal je ogen dicht. En dan 3, 2, 1, go. En dan tegen die bediening zei, rennen. En die rende dan weg en lijkt opgeborgen.
Nou, ja, dat is inderdaad.
Bedoel je zoiets?
Ja,
dat
is inderdaad leuk hoor.
Ja.
Ik vraag me ook wel eens af, hè? Je bent zo begaan met het werk wat je doet, want dat horen we ook gewoon. Er zullen ongetwijfeld ook wel eens dagen zijn dat er dat even een iets mindere dag is, maar dat je wel moet spreken. Hoe doe je dat? Hoe pep je jezelf dan op?
Weet je dat ik eigenlijk nooit heb?
Nou, dat kan.
We hebben een leven gecreëerd waarin we... en ik vind dat echt fantastisch, maar ik doe echt alleen maar dingen die ik leuk vind.
Ja, en dat geldt ook voor je werk.
En dat neemt niet, dat geldt absoluut ook voor mijn werk. En ik geniet daarvan. En ik vind het heerlijk om voor een groep te staan. En ik vind het heerlijk om met een team aan de slag te gaan. Maar ik vind het ook heerlijk om te spreken. En natuurlijk ben je wel zenuwachtig. Of vind je het spannend. Of heb je je tekst niet helemaal in je hoofd. Of denk je, oh, als het maar goed gaat of zo.
Ja, maar daar blijft het
maar dat is nooit vanuit een negatieve inslag. Met, oh, ik heb geen zin. Of ik wil in bed blijven liggen. Of nee, dat heeft dan echt te maken met, oh, ook anderhalf uur in de auto.
Ja.
Dat.
Ja, dat je heeft denkt niets van te maken de file met het, of zo.
Precies.
Ja.
En dat heeft niets te maken met wat ik moet doen. Dat vind ik echt altijd, geniet ik daarvan.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Nou, het hoeft ook niet altijd negatief te zijn. Hè, maar ja, zoals bijvoorbeeld een file. Als je dan een hele rit daar naartoe met horten en stoten hebt gereden. Dan kan ik me voorstellen dat je ook aankomt dat je denkt van, oké, en nu begin ik.
Ja, nou, dan een kopje koffie of zo. En dan
ja,
even,
en dan ga je gewoon. Ja.
Is dat ook een rode draad in jouw levensvisie? Zeg maar vertaald naar jouw werk toe? Die vrolijkheid en optimisme?
Ik kijk wel altijd naar de zon, ja.
Ja,
ja en, dat is denk ik ook wel van huis uit. Ik denk toch dat ik dat heb meegekregen. Ja. Kijken naar kansen en naar mogelijkheden. En,
ja,
we hebben natuurlijk zeker met onze zoon de nodige klappen gehad. En echt een heleboel redenen kunnen verzinnen om in een hoekje te gaan zitten huilen. En ik dacht, ja, maar daar schiet je gewoon niks mee op.
Ja.
En dat is wel een... een levensvisie.
Maar was je daar meteen zo rationeel in?
Nee, laten we wel wezen. Op het moment dat je zwanger bent, denk je, jee, een kind. En iedereen zegt, oh, ik hoop dat het gezond is.
Ja.
Tuurlijk hoop je dat. En als dat dan niet zo blijkt te zijn, nou, dan is dat natuurlijk wel even verdrietig. Maar we hebben nooit onszelf daarin verloren. Ook heel bewust ook tegen elkaar zeggen. Van ja, dit is wat. En dat hebben we ook tegen onze dochter gezegd. En ook tegen hemzelf overigens. Ja, schat, dit is wat het is.
Ja.
Ja, jullie hebben twee kinderen.
Ja.
Een zoontje en een dochtertje.
Ja.
Hoe oud zijn ze allebei?
Matthijs is 10 en Sarah is 12.
En kun je ook vertellen wat er precies met Matthijs aan de hand is?
Ja. Ik heb tijdens mijn zwangerschap Matthijs besmet met een virus.
Oh,
en dat is het cytomegalovirus.
Is dat iets wat je zeker ook weet dat zo is gegaan?
Ja, 75% van de bevolking is drager.
Dat
is heel veel. Ja, en de kans dat je het krijgt, is eigenlijk, of dat je het al hebt, is eigenlijk heel groot. De kans echter dat je het voor het eerst krijgt als je zwanger bent en je foetus besmet, die is best wel klein. En dat je kind er dan iets aan overhoudt, is nog weer kleiner. Dat het dan erg is nog weer kleiner. En nou, wij hebben de jackpot. En Matthijs die is gezond geboren, 2 keer 10 Apgar-score, thuis geboren, eigenlijk niks aan de hand, wel 2 weken te vroeg.
En ook nog thuis geboren?
Ja.
Zo.
Ja. En na een maand of 5 dachten wij ineens, hey, die rechterkant die blijft hangen.
Ja.
En we
hadden ze dat ook niet meteen door dan,
nee,
na de geboorte?
Nee.
Helemaal niemand?
Nee.
Oh, dat is ook bijzonder.
Ik weet nog dat hij werd vastgehouden en dat hij dan over je buik loopt. Hè? En dat
ja.
Hij dan zo, nou, dat deed hij allemaal goed. En ik weet wel, ze hebben wel een oortest gedaan.
Ja.
En dat ging de eerste keer, ging dat niet goed. Volgens mij de tweede keer, ja, kijk Armand even aan.
Ja. Ja, hoe
dat is
was
wel
dat?
Eventjes terug, maar ik weet dat ze ervoor terug zijn geweest.
Ja, ze zijn er wel voor terug geweest.
Ja.
En achteraf blijkt dat oorproblemen is een van de meest voorkomende effecten van dat CMV. En,
maar aan de hand daarvan gingen ze niet meteen verder onderzoeken?
Nee, zijn we bij een chiropractor terechtgekomen via via.
Mm-hmm.
En ik weet dat ik daar zat en dat die man die had een beetje aan Matthijs gehangen en getrokken en gedaan en een beetje zo omgegooid. En die zei, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Hij heeft hier een platte plek. En toen wees hij een plek links bij zijn hoofd aan. Zei hij, dat is gewoon een lichtplek. En daarom zijn zijn hersenen daar niet goed ontwikkeld. Dus als je hem nu op de andere kant legt... Ja, nou, dat dacht ik ook.
Sorry hoor, maar dat gaat er nou niet in.
Dat dacht ik ook. Hij werkt daar ook niet meer overigens.
Ja.
Maar ik dacht ook, ja, dag, ben je helemaal... En dat is eerst wat je denkt, ja, dag. En vervolgens denk je, ja, hersenen, ho even...
Ja. Ja, dat bedoel ik. Dat is toch een hele vreemde constatering.
Dat was het ook. En achteraf gezien klopt dat ook niet. Nou, wat Armand zegt, die man die werkt er ook niet meer. Maar het heeft wel iets. Dus ik ben hem daar wel dankbaar voor die best wel stomme opmerking.
Ja.
Omdat daardoor wel, ik stond op scherp. En toen kreeg Matthijs vrij snel daarna een longontsteking of dubbele longontsteking. En toen was ik dus een week lang met hem in het ziekenhuis met allemaal witte jassen. Dus bij iedere jas zei ik, hier. Kijken, hier, kijken, tot ze er gek van werden.
Ja.
En toen hebben we bij Gods gratie mochten we een CT-scan op een bepaald moment. Nou, toen is hij weer mee naar huis gegaan, een CT-scan. En toen, vrij snel daarna, had hij weer het RS-virus slog op zijn longen. Dus dan lagen we weer in dat ziekenhuis. Dus toen heb ik iedereen lastig zitten vallen voor de uitslag van die CT-scan. En uiteindelijk zijn we doorgestuurd naar de VU. Ja, en toen begon het balletje te rollen. En toen heeft hij op een gegeven moment een MRI gehad. En toen was het eigenlijk heel helder. Die neuroloog daar, die zei, ja, maar dit is onmiskenbaar een CMV-infectie geweest. De aanleg van zijn linker hersenhelft is verstoord.
Jeetje, we gaan er zo op door. Het is nogal wat, Anna, om zoiets mee te maken. Wat hebben jullie vanaf dat moment gedaan?
Nou, wij hadden al op het moment dat we erachter kwamen dat Matthijs halfzijdig verlamd was, want dat was wel iets wat we al vrij snel wisten, hadden we al met de huisarts een fysiotherapeut geregeld. En we hadden al langzaam dingen in gang gezet voor als we dan de diagnose zouden krijgen van de neuroloog, dat we meteen bij een revalidatiecentrum terecht konden. En dat is ook zo gebeurd. Dus Matthijs die was nog net geen 2. En toen kon hij bij een medische kinderopvang terecht. En daar ging hij 2 dagen per week naartoe. En dan kreeg hij therapie. En dan kreeg hij logopedie en fysiotherapie. En van alle kanten werd hij bekeken en in de gaten gehouden.
Ja, maar dat verandert natuurlijk ook alles. Hè? Dus niet alleen maar dat voor hem, maar voor het hele gezin gebeurt er op dat moment van alles.
Ja, je gaat je dagen anders indelen. En je bent, en zeker toen, totdat hij 4 was of zo, dus het heeft echt zeker nog 2 jaar geduurd, was hij gewoon heel regelmatig ziek. Dus hij hoefde maar iets te hebben. Als er iets heerste, dan keken wij elkaar weer aan. Nou, dat wordt 3, 2, 1, en daar gaan we. Want hij heeft 2 keer Mexicaanse griep gehad. Oh, en hij heeft dus alles wat dan een beetje in de lucht hing, nou, dat pikte hij op. En de ene oorontsteking werd afgewisseld met de andere. Dus dat zet je wel op scherp. Ja, je gaat een soort rock'n'roll stand aan met z'n tweeën.
En hoe hebben jullie dat precies gedaan, die rock'n'roll stand, Armand?
Op enig moment vond ik mezelf terug in de wachtkamer bij het revalidatiecentrum, waar die dan een aantal keren per week, 8 weken lang, therapeutische begeleiding kreeg op een bepaalde manier. En klanten kon ik daar niet bellen, want dan was je te veel gestoord. En toen dacht ik, ja, we moeten hiervoor echt een andere oplossing hebben. En ik heb toen uiteindelijk besloten, of wij hebben besloten, dat ik mijn bedrijf zou verkopen. Ik had toen zelf een softwarebedrijf. En dat heb ik inderdaad verkocht, waardoor ik mijn handen vrij kreeg. Anna was sowieso beter in ondernemen dan ik, was me al opgevallen. Dus die moest ik ook gewoon de gang kunnen laten gaan. Ja. En dus voor mij was het eigenlijk een logische stap misschien wel. En een stap die genomen moest worden. En op dat moment kon ik me concentreren op het gezinsleven. En de volle aandacht geven aan de twee kinderen. En er dus zijn ook met name voor Matthijs, daar waar die ondersteund moest worden of weggebracht moest worden. Of
was het moeilijk voor je om deze stap te maken?
Nou, op dat moment was het redelijk welkom. Ik zat ook best wel vast in dat bedrijf, voor mijn gevoel. Het ging op dat moment persoonlijk ook niet heel goed met mij. Dus het was een soort, het voelde ook een soort als escape. Dus het was tegelijkertijd een enorme hulp die ik kon bieden aan ons gezin.
Ja.
En daarnaast voelde het ook als een soort
bevrijding.
Ja. 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 Dus het was in twee opzichten goed.
Ja.
Op het moment dat we de beslissing namen, dacht ik daar aanvankelijk wel anders over. Dacht ik, ja, bedrijf verkopen, wat is dat nou?
Ja,
maar uiteindelijk gaandeweg de gedachten en de weg daar naartoe, dacht ik, ja, dit is misschien wel het beste wat me gaat overkomen.
Ja.
En dat bleek het ook te zijn.
Ja, dus, en het werkte voor het gezin.
Ja.
Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Zeker, ja.
Ja? Ja. En Anne die ging vrolijk voort met ondernemen.
Ja, ik ging lekker door. Ik had inderdaad naar motivatie om mijn trainingen. En ik had een vergaderlocatie, die was ik in 2011, was ik die begonnen. De vloer.
Oh ja.
En dus ik was daar druk mee. En Armand zorgde ervoor dat het thuis alles relde en zeilde. En ik.
Jij op locatie, ik was lekker de vloer en hij thuis op de vloer.
Ja.
Goed.
Ja.
Hè?
Want wat is de vloer precies? Wat houdt dat in?
De vloer is een vergaderlocatie. Ja. Excuses.
Nou, nu is het allemaal. Hè? Dus ik kan meteen eens een nieuwe rol. Huppakee.
Want het is een nieuwe rol voor jou, dit?
Dat is inderdaad sinds een goede 2 jaar... is dat mijn vaste locatie, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk.
Dus you de
locatie. Ik ben daar inderdaad het meest druk mee. En dat vind ik ook leuk. Op een gegeven moment vind je jezelf terug alleen nog maar op het schoolplein van de kinderen.
Ja.
Dus je netwerk wordt steeds kleiner. Nou, dat gaat je op enig moment wel een beetje tegenstaan. Met Matthijs gaat het inmiddels heel erg goed. Maar dat verhaal, dat horen jullie straks verder. Dus ik was er ook alweer aan toe. En in de vloer werd het steeds drukker. Anne kreeg met haar andere werkzaamheden ook steeds meer te doen. Dus de combinatie was ook eigenlijk niet meer te doen voor haar alleen.
Nee.
Dus steeds vaker sprong ik bij, hielp ik haar hier en daar. En inmiddels is dat, heb ik het eigenlijk een beetje naar me toe getrokken. En ben ik degene die daar de scepter zwaait. En dat bevalt me ontzettend goed.
Ja. Leuk, ja,
want de vloer, dat is ook een locatie wat in de prijs is gevallen.
Correct, ja.
Echt voor ondernemers activiteiten, neem ik aan.
Ja, het is de vloer is een vergaderlocatie.
Ja.
En het is begonnen. Ik ben de vloer gestart omdat ik als trainer op zoveel van die saaie plekken kwam.
Ja.
Ik dacht, ja, dat moet toch anders kunnen? Die systeemplafonnetjes en en toen kon ik niet zo snel iets vinden in Almere. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf maar doen. En toen ben ik gaan vragen bij het terrein waar we al een kantoortje hadden. Wel, goh, heb je een plek waar ik zelf de boel kan verbouwen en dingen kan doen? En toen hadden ze eigenlijk alleen maar de oude waterzuivering beschikbaar. Maar die wilden ze plat gooien omdat er water in stil had gestaan, 20 jaar lang.
Werkelijk?
Dat stonk een uur in de wind.
Wow.
En, en ik zei, nou, laat maar zien. Ja. En ik kwam binnen en het was een stinkend hok. Heel donker, geen ramen. En ik dacht alleen maar, te gek, echt.
In een stinkend hok.
En uiteindelijk ben ik gaan schetsen en heb ik daar de vloer gecreëerd. En dat is een hele unieke locatie gebleken die door veel bedrijven wordt gehuurd. En als inderdaad een paar keer best vergaderlocatie van Nederland. Een Nationale Meeting Award, dus verschillende prijzen gewonnen. Omdat we de dingen toch net even anders aanpakken dan dan
en
we weten
te voorkomen dat het werd plat gegooid.
Ja, ook nog.
Maar dat kenmerkt jou wel, zeg maar, als ambitieus en ondernemend. En dat is ook de reden geweest dat je de Flevolandse Zakenvrouw van het jaar bent geworden.
Ja, dat was ook echt in die periode. Dus ik ben in 2012 Zakenvrouw van het jaar. Nou, 2011 natuurlijk de vloer begonnen.
Ja.
In een periode die niet heel, heel wild was. Hè. We zaten natuurlijk behoorlijk in de crisis. En juist die inventiviteit en gewoon het schouders eronder en gaan. Die mentaliteit heeft er ook wel voor gezorgd dat ik die prijs toen
Wat ik heel erg mooi vind, is ook het verhaal van Armand. Dat je zegt van ja, ik heb een softwarebedrijf en ik stop daar ook mee omwille van het gezin en de continuïteit. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als alles op je afkomt, dan is dat heel erg moeilijk. Het is heel zwaar, maar je moet toch wel het licht blijven zien van ja, er komt gewoon weer vooruitgang en dat gaat weer de goede kant op.
Maar wel top, je hebt uiteindelijk wel dat in de wacht weten te slepen.
Ja.
Dat je werd uitgeroepen tot de Flevolandse zakenvrouw. Hoe was het voor je?
Ja, die zag ik niet aankomen.
Nee.
Ik was wel genomineerd, dus dat vond ik echt wel heel bijzonder. Maar ik weet nog dat ik op dat podium stond en dan moest ik mijn pitch doen. En toen stonden we met z'n drieën te wachten totdat het werd gezegd. En ik dacht echt, hè? Hoezo? Hè?
Ja.
En dat was echt wel fantastisch. En het is heel bijzonder als je zeker op die manier de schouders eronder zet, zowel zakelijk als privé. Ja, dat je dan zo'n eigenlijk zo'n oké-stempel op je voorhoofd krijgt. Hè?
Ja.
Maar je doet het goed. En het was natuurlijk een jury die ertoe doet. En mensen die naar je bedrijf kijken en zeggen van
heb je
dit
goed
klopt.
Gedaan?
Heb je goed gedaan? Ja.
Fijn.
En dat is heerlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Het is echt een stuk erkenning en waardering voor alles wat je doet.
Ja.
En ook wat je opgeeft natuurlijk aan de andere kant.
Ja.
Weet je nog waarom dit netwerk jou die prijs heeft uitgereikt?
Nou, volgens mij is het, wat ik er nog van weet, had het te maken inderdaad met de inventiviteit. En de hele mentaliteit, het creatieve. Het van niets iets maken.
Ja.
En geloven in dat wat je wil. En het feit dat ik door die ruimte heen kon kijken en het kon gaan zien zoals ik wilde dat het zou worden. Ja, dat vergt wel een stuk ondernemerschap wat zij in ieder geval wilde belonen met die prijs.
Ja, nou, en terecht. Ja, vind ik wel.
Ja, want ook een locatie die helemaal afgeschreven is als het ware.
Ja, ja.
Daar komt toch weer leven in en is voor de gemeenschap gewoon, heeft dat een doel.
Ja.
Hoe bijzonder is dat?
Ja, ja.
Dus ik vind het wel mooi inderdaad. Maar goed, ondernemend, kinderen hebbend, gezinsleven.
Ja.
Het is best wel veel werk. En ook als er nog één kind zorgintensief is, hè, zoals ze dat noemen. Hoe is dat hele proces eigenlijk gegaan? Want jullie hebben al wat verteld natuurlijk. Maar jullie komen tot de constatering van oké, dit is het.
Mm-hmm.
Wat is het uiteindelijk ook geworden, de constatering?
Nou, het was bij aanvang was het zo dat hij halfzijdig verlamd is aan de rechter. Dus zijn linker hersenhelft is beschadigd in aanleg. Nou, dat heeft geresulteerd in doofheid rechts. Dus zijn rechteroor is volledig doof. Hij is licht verlamd en spastisch bij rechterarm en been. Ook wel weer een mazzeltje, want doordat hij ook een hoge spierspanning heeft, loopt hij wel, doet hij wel, kan hij zich wel gewoon goed bewegen. Hè? Als iemand alleen maar verlamd is, dan zit er natuurlijk niet veel beweging in. En hij had een achterstand door alle medische toeters en bellen.
Maar wacht even hoor, ik kan hier eigenlijk niet over uit. Weet je wat ik nou niet snap? Van aan de ene kant gewoon verlamd, dan denk ik van dat bestaat toch niet dat niemand dat opmerkt. In elk geval in de medische wereld. Dat kan ik eigenlijk met mijn pet niet bij. En dan ook nog doof. En je hebt al verteld, er was een onderzoek geweest, een ooronderzoek.
Ja.
Ja, wat hebben ze nou eigenlijk onderzocht dan?
Nou ja, ze doen gewoon de standaard babyonderzoeken. Dus het is gewoon de mevrouwtje, als ze twee zijn, moeten ze allemaal hetzelfde kunnen. En voor de rest, kijk, babytjes, die hebben natuurlijk, die reageren op reflexen.
Ja.
En die hebben allemaal die spierspanning heel hoog. Dus dan valt het niet op dat een vuistje net even wat harder wordt dichtgeknepen dan het andere vuistje. Of dat. Dus dat, weet je kunt ze dat niet kwalijk nemen dat ze dat niet meteen zien. En het is zoals het is. En gelukkig zagen wij het wel. En hebben wij actie ondernomen en niet meer het consultatiebureau geconsulteerd. Maar gewoon de huisarts gebeld en gezegd, wat gaan we hier aan doen?
Ja, is er nooit een moment geweest van frustratie of dat je echt boos bent geweest? Of verdrietig, kan natuurlijk ook.
Nou, ik ben wel één keer echt heel erg pissig geweest.
Ja.
En dat was toen we eindelijk die CT-scan dan hadden gehad. En toen hadden we een artsassistent. En zij was heel lief en Matthijs die lag keurig te wachten. Dus die was, oud was hij, 3/4 jaar of zo. En die lag te wachten op zo'n bed op die kinderarts. En die lag daar en die lag daar en die lag daar. En het duurde maar en dat duurde maar. Nou, en ik geloof na een half uur kwam die kinderarts. En die gaf mij een slap handje en keek me niet eens recht aan. Liep naar Matthijs, draaide hem om en zei, ik zie het al. En liep de gang weer op.
Hè?
En toen dacht ik wel, lul. Ja, had dan gewoon een... Oh, sorry, mag niet natuurlijk. Ja, spijt me. Maar ja, deze kwam wel echt uit mijn tenen. Ja, sorry. Maar dat was ook echt... En toen dacht ik echt, waarom... waarom dit beroep? Hoezo?
Ja, ja, ik kan me helemaal voorstellen.
Als je niet om kunt gaan met kinderen, dan moet je dit niet doen. En dat, toen was ik echt wel pissig. En natuurlijk heb je wel momenten dat je verdrietig bent. En dat je... Matthijs kreeg op een gegeven moment epilepsie. Nou, dan heb je een hele andere situatie ineens bij de hand.
Ja.
Want we dachten dat we de boel behoorlijk op de rit hadden. Dus hij was 4 en hij ging naar gewoon regulier basisonderwijs. En liep daar wel wat achter. Maar uiteindelijk groep 1, groep 2. Nou, mocht hij uiteindelijk naar groep 3.
Ja.
En daar ging het helemaal mis.
Jammer, ja.
Heel jammer.
Ja, want je denkt toch van het loopt nu lekker door. Ja. En dan gebeurt er weer
Is dan de constatering het is epilepsie of is dat erbij gekomen?
Nee, dat is erbij gekomen. Dat is erbij waarschijnlijk heeft hij dat al veel langer gehad. Alleen toen openbaarde het zich. En dat ging ineens zo hard dat ze uiteindelijk... uiteindelijk hebben we epilepsiechirurgie gedaan.
Ja.
Dat is best een operatie geweest, hè?
Ja, zijn linker hersenhelft is uitgezet.
Ja, daar moet je even stil van.
Ja,
dat is gewoon zo.
Maar dat is goed gegaan.
Dat is goed gegaan. En ook dat is weer een proces waarbij je... sowieso als je erin zit, zijn we al tot de conclusie gekomen... als je in zo'n situatie zit, dan ben je je niet echt bewust... van hoe heftig het is voor iedereen om je heen. En af en toe zie je dat natuurlijk wel aan de reacties. Maar voor ons was het op een gegeven moment... we hebben een anderhalf jaar zo gestoeid met medicatie... met een kind wat uiteindelijk 24 uur per dag epileptische activiteit had... wat een schim werd van zichzelf... die zo intens niet zichzelf kon zijn... doordat hij constant die ruis in zijn hoofd had.
Ja.
Ja, toen was eigenlijk de vraag niet zozeer van... hè, wat gaat er mis met zo'n operatie... maar wat gaat er mis met hem als we het niet proberen?
Ja.
En als dan eigenlijk alle feiten aangeven... dit zou in theorie goed moeten gaan... ja, dan ben je eigenlijk een dief van je eigen kind als je dat dan niet doet. En dan zou het, als we het niet hadden gedaan, was dat puur eigenbelang.
Ja.
Omdat wij het eng vinden, omdat wij bang zijn. Omdat wij... Precies, en dat is gewoon, dat verdient hij niet. En hij verdient gewoon ook gewoon recht op een toekomst en op babbels en spelen en voetballen en vriendjes maken. En dat was gewoon zeker op het eind. Was hij zo moe van al die medicijnen en al dat het gedoe.
Ja, dat lijkt me ook vreselijk. Het is ook erg voor zo'n jong kind natuurlijk. Dat allemaal dan gebeurt.
Dat is heel sneu. Het is echt een stralend jongetje, ook met die epilepsie.
Ja.
Nog steeds een feest om je heen te hebben.
En het zonnetje in huis.
Absoluut.
Oh. Ja, dat is toch heel belangrijk. Ja, zeker.
Ik vind het wel een hele dappere beslissing. Ik heb wel begrepen dat je ook je inzet voor het Epilepsiefonds.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou, het Epilepsiefonds is een niet gesubsidieerd fonds...
Ja.
Wat probeert onderzoeken te financieren... naar onder andere de vorm van epilepsie die Matthijs had, CSWS. Nou, dat is een bepaald syndroom. Moeilijk te behandelen epilepsiesyndroom. Zij hebben mede onderzoek gefinancierd naar hoe daarmee om te gaan. Nou, ze hebben ook onderzoeken rondom epilepsiechirurgie gefinancierd... of mede gefinancierd. En dat is voor ons echt wel een reden geweest om zeker toen we zeg maar uit de epilepsiehoek waren... Ja, dat is ook dankzij hun inzet.
Dat is natuurlijk heel mooi.
Ja. Zij worden niet gesubsidieerd en ze verdienen het zo. Ze doen zulk goed werk. Dat we hebben ons, Matthijs en ik hebben ons opgeworpen als ambassadeurs. En verschijnen zodoende af en toe in het blad van het Epilepsiefonds. Of als ze een verhaal nodig hebben, dan lenen wij ons verhaal. Of we worden weleens geïnterviewd. Of,
ik had, als dat klopt, dat klopt. Ik heb het gezien, koffietijd.
Ja, klopt. Met Matthijs. Ja.
En dan zie je hem op stralen. Vind het hartstikke leuk natuurlijk.
Ja.
Ja, dus al die aandacht, dat spreekt hem ook wel aan.
Ja, maar het is, weet je, iedereen heeft een talent. En die jongen die doet het ook zo leuk. En iedereen loopt met hem weg.
Ja.
En hij geniet zo van het leven. En het is zo'n heerlijk positief kind. En als je nou op deze manier kinderen met epilepsie kunt helpen... dan moet dat toch gewoon aandacht voor worden gevraagd. Dus epilepsie is zo'n slopende aandoening. Het is echt... En je ziet het niet. Je ziet het pas als iemand op de grond ligt. Maar je ziet niet de angst van de persoon. Je ziet niet de angst van de mensen eromheen. Met, gaat het vandaag goed? Gaat het niet goed?
En het kan best een tijd duren voordat je ook weet dat het is.
Ja, en dan nog heb je soms mazzel dat het goed te behandelen is. Hè. We spraken toevallig gisteren iemand die heeft een zoon. Die zegt, hij is nu 26 en het is gewoon, we hebben het onder controle. Dus die heeft medicatie en het gaat hartstikke goed. Ik ken ook genoeg ouders met kinderen bij wie het helemaal niet goed gaat.
Dat er geen medicijnen voor zijn.
Nou, dat er medicijnen zijn, maar dat ze niet voldoende doen.
Ja,
of dat het kind alsnog... toch extra hersenbeschadigingen overhoudt. Iedere keer dat het, weet je, het is...
En dat het op een plek zit waardoor het niet te opereren valt.
Oh, dat kan ook. Natuurlijk ook nog. Ja.
Ja. Ja, we hebben wel echt mazzel gehad. En zo, zo voelen we het ook. Dat we echt boffen met dat, nou, dat ons de kans is geboden om er vanaf te komen. We zijn er gewoon vanaf. Vanaf het moment dat hij geopereerd is, is hij aanvalsvrij.
Nou, dat is fantastisch toch?
Ja,
ja.
Dat geeft wel een hoop rust, hè?
Ja.
Ik bedoel, het is natuurlijk een hele moeilijke tijd. En het blijft zorgintensief.
Ja, 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 de rest heeft hij wel nog steeds.
Ja, de rest heeft hij nog steeds.
Maar goed, ik kan me ook wel indenken dat je op een gegeven moment... je hebt een bepaald patroon voor jezelf. Waardoor je weet van, nou, zo ga ik door de dag heen met mijn zoon.
Ja.
En dat werkt.
Ja.
Toch?
Ja.
Dan hoeft het ook niet zo te zijn dat je denkt van, oh, elke dag is weer zo'n lopende dag. Nee, helemaal niet.
Nee, dat is ook nooit geweest. Nee.
Dit is het nooit geweest.
Nee. Nou, dat is al heel belangrijk. Want er zijn ook wel verhalen van mensen dat dat heel moeilijk is. Maar als je dat gevoel hebt van, nou, ik heb dat nooit zo gehad. En het is eigenlijk alleen maar beter, ook naarmate die misschien wat ouder wordt. Mm-hmm. Dat het wat makkelijker allemaal nog wordt. Ja, dat is natuurlijk hartstikke prettig.
Tuurlijk. En het heeft ook wel, denk ik, te maken met hoe je zelf in het leven staat. Armand heeft een tijdje nog toch een vaste dienst. Werd hij gevraagd ergens toch nog een baan even gehad. En dat was net in de periode. Nou, volgens mij was de inkt van het contract nog nat. En toen kreeg Matthijs zijn eerste epilepsieaanval. En toen zaten we dus op school. En school durfde hem niet meer over te laten blijven. Maar hij zat op regulier onderwijs. En toen had ik echt een periode...
Oh, regulier onderwijs.
Ja, dus hij moest om 8:30 moest hij op school zijn. Nou, dan moest om 11:45 moest ik hem halen voor de lunch. Want hij mocht niet overblijven. En dan om 1:00 moesten ze weer terug zijn. En dan om 11:45 was de school uit.
Joh, dat is toch niet te
doen? Dus ik was alleen maar... En dan tussendoor liep ik inderdaad... was ik even aan het bellen. Was ik even dingen aan het doen. En dan af en toe 's avonds een training geven. Of overdag had ik op een gegeven moment wel iemand in de vloer staan. Die dan daar de groepen draaide. Zodat ik tussen de bedrijven door dat allemaal kon doen. En toch... Ja, vonden we ook dat wel weer rock'n'roll.
Ja, maar nou, hoe lang kan je het volhouden?
Het is vooral de manier waarop je ermee omgaat.
Ja.
Die is heel bepalend.
Ja.
Nee, maar goed, we maken natuurlijk met z'n allerlei dingen mee in het leven. En het is vooral de manier waarop je ermee omgaat. Het zijn niet de dingen die je uiteindelijk brengen, weet je wel. Het zijn de manier waarop je ermee omgaat. Dat is waar je uiteindelijk terechtkomt. Waardoor je ergens terechtkomt.
Ja.
En dat is ook... in het geval met Matthijs zo gegaan. Weet je? We konden natuurlijk stilletjes in een hoekje gaan zitten huilen van wat overkomt ons nou allemaal. Maar als we er heel goed naar kijken, heeft het ons eigenlijk veel meer gebracht dan gekost. Want natuurlijk moet je af en toe vrij nemen of je dag anders indelen of noem het allemaal maar, wat je aan nadelen zou kunnen verzinnen. Maar de andere kant is dat we veel dichter naar elkaar toegekomen zijn als gezin.
Ja.
We genieten van hele kleine dingen. We hebben oog voor dat soort details. En dat is ook daardoor ontstaan.
Ja.
Dus het heeft ons heel veel gebracht.
Er zijn heel veel dingen die de meeste mensen als vanzelfsprekend zien. Eigenlijk niet meer zoveel waarde aan toekennen. Door die vanzelfsprekendheid, dat heeft voor jullie betekenis hier.
Ja, en bijzonder maken. Dingen bijzonder maken. Ik weet dat hij geopereerd werd. En toen hebben we s'avonds, gingen wij dan met Sarah. Er kwam Sarah ook naar het ziekenhuis. En dan gingen we overdag, was mijn moeder, die heeft er een tijdje opgevangen. En op een gegeven moment, Sarah kwam dan s'avonds. En dan waren wij er ook allebei. En dan gingen we in de hal van het Wilhelmine Kinderziekenhuis in Utrecht. Dan gingen we eten bestellen. Mocht Sarah zeggen wat? Dus dat was of sushi of pizza of iets anders. En dat was heerlijk. En dat was echt leuk. En als we in het ziekenhuis waren, dan hadden we filmpjes. En we hadden allemaal dingen. En ik weet nog dat Matthijs na zijn controle moest. Dus hij was geopereerd. Dat was de laatste keer dat hij er was geweest. En toen moesten we weer een controle bij de neuroloog. En toen zei ik, nou, we gaan naar dokter Floor. En toen zei hij, blijven we slapen?
Oh,
toen dacht ik, nou, dat hebben we goed gedaan.
Ja.
Als jij met zoveel vreugde terugdenkt aan een periode waarbij ze een hersenoperatie hebben gedaan die echt, echt heel pittig is.
Ja, en dan denk
nou, dan hebben we dat als gezin en met elkaar echt heel goed gedaan. Dat we daar mooie herinneringen omheen hebben gesmeed. En dat, kan
dat
niet als je alleen maar de hele dag denkt, oh wat erg, oh wat erg,
oh wat
zijn we zielig.
Ja, nee.
In a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey. Don't dream it's over. Hey now,
Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page.
Heb je wel contact met bijvoorbeeld gelijkgestemde mensen ook?
Ja, ja, ik word ook wel benaderd doordat ik natuurlijk die boeken heb geschreven.
Ja.
Mensen die dan voor een soort gelijke operatie staan. Die zeggen, goh, hebben jullie dat gedaan? Of mag ik iets vragen? Of dus op die manier wel contact.
Ja.
En vanuit het Epilepsiefonds worden we ook wel gelinkt aan evenementen en dat soort dingen.
We zijn zelfs 5 maanden nadat Matthijs geopereerd was door het ziekenhuis benaderd. Omdat er een jongetje was die moest sowieso geopereerd worden. Tenminste, dat vonden de artsen. Er was geen keuze meer. Anders zou hij alleen maar heel hard achteruit rollen. Ja. Het gezin kwam uit Curaçao. En de ouders waren heel bang. En die durfden het gewoon niet aan.
Ja.
Wat logisch is. En die hebben ons benaderd of we met die ouders wilden praten. En we hebben met die ouders in een ruimte gezeten. En we hebben ons verhaal gedaan. En toen zeiden ze gedurende het gesprek wat ze met ons hadden, we gaan dit doen.
Ja.
Ja, dat zijn, ja, daar voel je je ook wel heel erg verantwoordelijk. Terwijl we dat natuurlijk helemaal niet zijn. Maar het is dan wel, het is wel bijzonder dat. En het gaat overigens nu ontzettend goed. Die operatie is uitgevoerd bij dit jongetje.
Ja.
Het gaat heel erg goed met
waanzinnig.
Hem.
Dat is fantastisch. Ja,
we zijn vrienden voor het leven.
Maar dat is voor jullie ook. Dat is echt zo waardevol dat je dat dan deelt.
Dat is zo bijzonder dat je dat mag doen.
Ja,
dat is dankbaar.
Dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven, zou je haast denken. Jeetje, wat goed. Ik vind het echt een heel wonderbaarlijk verhaal.
Matthijs gaat nu naar een speciale school? Of,
die zit op speciaal onderwijs.
Ja. Ja. En dat gaat allemaal goed?
Ja, dat gaat goed. Hij zat op een reguliere uitstroom. We hebben hem nu net een stapje teruggezet in overleg met school, omdat lezen toch heel lastig voor hem is.
Ja.
En we willen hem ook gewoon succeservaringen geven. En ik weet dat hij de eerste dag dat ik hem van school haalde en dat ik zei, hoe ging het? En toen zei hij, mam, ik moet in mijn eentje rekenen. Ik zeg, schat, maar hoezo dan? Ja, ik ben te goed.
Echt waar?
En toen later vertrouwde hij me toe dat hij met lezen wel het slechtste van de klas is.
Ja.
Maar dat hij inderdaad met rekenen dan 3 blokken verder is dan de rest. En dat kent hij niet. En dat is voor hem zo
heerlijk. Bijzonder, natuurlijk.
Ja.
Hij heeft nu een niet leergang gerichte. Ja. In ieder geval de CITO's en zo, het wordt allemaal een beetje rustiger. En hij hoeft niet klaargestoomd te worden voor het VMBO.
Ja.
Dus hij wordt zeg maar klaargestoomd voor gewoon voortgezet speciaal onderwijs.
Ja. Ja.
En dan is die druk, die zit er niet op. En we kijken wel hoe dat gaat. Voor hetzelfde geld krijgt hij ineens, ziet hij het licht met dat lezen.
Hij was hier echt even aan toe.
Dat het wel lukt, maar hij zit nu zit hij daar eigenlijk heel goed.
Goh, je bent ook auteur, zoals we weten. Die twee boeken heb je geschreven van je eerste debuut met de titel Zonder meer, zonder maar.
Ja.
En de tweede Verder met de helft. Kun je ons een klein beetje vertellen waar deze boeken over gaan?
Ja, nou, het eerste boek gaat echt over het proces. Vanaf het moment dat je kindje geboren, je hebt er al een, je krijgt er nog een en die blijkt dan stuk.
Ja.
En hoe je daar als ouder mee omgaat. En, dus het is eigenlijk een samenvatting van allerlei verschillende anekdotes door de jaren heen.
Ja.
En de eerste begint bij de bevalling. En de laatste van dat boek die speelt op het speciaal onderwijs. Dat we net de overstap hebben gemaakt naar speciaal onderwijs. Maar het gaat heel erg om ook de worsteling als ouders. Dat je moet toegeven eigenlijk dat er iets is met je kind. En dat je het niet redt op regulier. En dat je je eigen proces, maar ook de worsteling van je kind en van je andere kind. Maar wel op een hele toegankelijke, beetje columnachtige manier. Dat zijn korte verhaaltjes Nou, waarin ik de lezer meeneem door die eerste 6,5 jaar.
Ja.
En het tweede boek begint eigenlijk waar het eerste boek stopt. En eindigt een jaar na de operatie. Dus dat gaat echt over het moment dat de neuroloog zegt, we kunnen opereren.
Ja.
En dat wij tegen elkaar zeiden, ja, we kunnen het natuurlijk ook gewoon niet doen. Omdat je denkt, ja, hallo, hersenhelften uitzetten. Wat ben jij betoeterd? Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nou, tot uiteindelijk ook weer dat proces. Met welke keus hebben we eigenlijk? En wat doe je het voor jezelf? Doe je het voor hem? Nou, en daar gaat het tweede boek over. Ja. Dus verder met de helft.
Ja, goede titels ook gekozen, vind ik.
Ja. Is het ook een beetje een zelfhulpboek voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten?
Dat hoop ik.
Ja, ja.
Daar heb ik het niet voor geschreven. Het is natuurlijk deels van je afschrijven. Deels omdat mensen het lazen en zeiden, oh, wat fijn, ik heb er wat aan. Ik hoor wel mensen die het hebben gelezen en die het heel fijn vinden om het te lezen. En dat ging op een gegeven moment zelfs zover dat een stel naar mij toe kwam bij een epilepsiedag. En die zeiden, je hebt onze relatie gered.
Oh ja?
Oh, dacht ik toen. Oké. Nou, dat was dan niet mijn intentie met het boek. Maar hoezo dan?
Ja.
Nou, wat heel mooi was, is dat hij zei, ja, ik ben heel technisch. En ik kijk heel erg naar de technische kant. En mijn vrouw is heel emotioneel.
Ja.
En zij vonden elkaar niet. En toen heeft zij hem mijn boek laten lezen. En las ineens vanuit vrouwelijk oogpunt dat hele proces.
Ja.
Gingen ze praten. Dus ik kan me ook wel voorstellen, als je daar boffen wij heel erg mee. Dat wij vooral heel erg praten samen ook.
Ja. Ja.
Dit kan je maken, het kan je breken. Daar ben ik van overtuigd.
Want zo'n proces met het schrijven, ja, je doet het wel alleen, maar ik denk toch niet helemaal. Je schrijft van je af, maar je partner is daar ook. Heeft hij wel eens met jou meegekeken naar het een en ander? Of heb je dingen voorgelegd over wat je wilde gaan schrijven?
Maar je hebt wel meegelezen.
Jazeker, ja.
En stond je overal meteen achter? Makkelijk.
Ik stond er, als ik er niet achter sta, dan meld ik dat.
Dat zei
en dan
wel,
zal ze zoals dat over het algemeen niet publiceren.
Nee. Ja.
Dus dat kwam wel voor, maar uit hetzelfde. Want we staan daar toch over het algemeen wel gewoon hetzelfde in.
Ja.
Dus wat dat betreft, datgene wat zij opschrijft, dat het is meer een herbeleving. En dat was soms wel emotioneel. Want het moment zelf, als je ergens middenin zit, dan gaat het stapje voor stapje. En is het altijd behapbaar.
Ja.
Als mensen dan van een afstandje kijken, denk ik, jeetje mina, wat een afgrijzelijk verhaal is dat. Maar op het moment dat je het dan zelf terugleest, dan sta je een beetje in die schoenen. Weet je? Oh, het is inderdaad wel heftig geweest. Weet je?
Dus
dat maakt het ook
humor.
Wel mooi. Weet je
ja.
Wel? Ja, het is met terugwerkende kracht is het dan tranentrekkend.
Ja.
Anne, zou je misschien nog voor ons een klein stukje willen voorlezen uit een van jouw boeken?
Ja, nou, ik heb een heel klein stukje en dat is uit de inleiding van Zonder Meer, Zonder Maar.
Oké. Okay.
Ja. En dan moet ik even als extra mededeling plaatsen dat in de boeken heet iedereen anders behalve ik. Dus in het boek heet Matthijs Pepijn, Sarah heet Lotte, Armand heet Jeroen en ik ben wel gewoon Anne.
Okay.
Het stukje wat ik voor ga lezen, het is dus de inleiding. En het gaat erom dat ik ergens heb gelezen dat als je een boek wil schrijven, dat je bij de achterflap moet beginnen. Als Pepijn een boek zou zijn, dan zou ik de achterflap niet geloven en denken dat ik het niet aan zou kunnen. Ik zou het waarschijnlijk niet eens zelf kopen, gewoon omdat ik niet zou weten wat ik nu weet. En toch, als ik het boek zou krijgen, zou ik het op een zondagmiddag uit de kast pakken en me nestelen op de bank met een stuk chocola en een cappuccino. Ik zou het boek lezen, in kleine stapjes, zodat ik zou worden meegevoerd met het verhaal. Kleine stapjes. En ik zou ervan genieten. Eindeloos van genieten.
Zo, mooi hoor.
Mooi.
Dat komt wel binnen.
Ja. Nou, bij mij ook. Ja, dat is vreselijk.
Ja. Ik vond echt een heel interessant verhaal om te horen. En informatief. Maar ook dat je dat deelt en dat je dat ook wilde delen hier. Dat hebben we erg gewaardeerd. Vind ik hartstikke leuk. Samen met Armand.
Samen met Armand. Ja,
hartstikke leuk.
En als mensen wat informatie willen vinden, dan is dat
motivatio.nl.
En
annekien.nl.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Bij
jullie
Hello
ook
Radio.
Bedankt. Ja.
En we wensen jullie ontzettend veel succes.
Ontzettend leuk.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
We gaan er even uit voor reclame. Tot zo!